Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kim Alrijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Outs en ik ben aan het leren over Duitsland.
Ja Chris, over Duitsland gesproken. We waren deze keer vlak over de grens in het plaatsje Kranenburg.
Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat ligt om de hoek van Nijmegen. Dat is echt heel dichtbij.
Ja, het is echt op steenworp afstand.
Precies.
En wat hebben wij daar gedaan? We hebben boodschap gedaan in Duitsland.
Het was een soort winkelcentrum in een weiland. Aan de ene kant was er een weiland en aan de andere kant was het dus dat dorp. En dat bleek echt een enorme dagattractie te zijn.
Ja, en het is daar veel goedkoper. En allemaal gele nummerborden, allemaal auto's met gele nummerborden, toch? Allemaal Nederlanders.
We vertellen eigenlijk in feite iets wat een hele hoop Nederlanders al weten. Want het wemelde werkelijk net over de grens van de Nederlanders.
Ja, het is daar gewoon veel goedkoper boodschappen doen. We luisteren even naar hoe dat klinkt met Nederlanders.
Wat is hier druk met Hollanders, hè?
Ja, het is heel druk.
Jongen, onbestelbaar. We hebben de bus nog vol.
Wat heeft u gekocht?
Ja. Ik heb Coca-Cola gekocht voor 1 euro. In Holland 2,39 euro. Dieselolie. Ja. 1,45. In Holland 1,65. Ja. Nog even en we gaan in Duitsland wonen. Ik wens jullie een fijne dag.
Dit kwam uit een reportage van Marcel van Roosmalen trouwens.
Ja, waarvoor dank Marcel.
Zo klinken Nederlanders in Duitsland.
Nou ja, zo klinken Nederlanders ook in Nederland, toch?
Ja.
Nou, wij hebben ook boodschappen gedaan in Duitsland en we gingen met Huub Bellemakers. Een bekende van ons, historicus, campagnestratege is die. En hij woont in Nijmegen en Huub die rookt en die drinkt. En die koopt dus de sigaretten en zijn bier koopt hij in Duitsland. En ja, wij roken niet. Dus en ik drink geen bier, dus
dat scheelt nogal in het prijsverschil.
Ja, we namen hem mee en de accijnzen zijn zo verschillend. Dus we gaan het er straks over hebben, hè?
Precies.
Ja, maar eerst de actualiteiten dan.
Ja, wat is er gebeurd de laatste 2 weken, of eigenlijk iets meer zelfs dan 2 weken?
Ja, klopt, we zijn later.
Duitsland.
Nou, wat is er gebeurd? Het grote nieuws van deze week in Duitsland was toch echt wel de grote stroomstoring in Berlijn. Heb je daar iets van meegekregen?
Er was een stroomstoring ergens in Berlijn. En eigenlijk weet ik niet precies in welk deel van Berlijn.
Nou, het zuidwesten van Berlijn. Dus in West-Berlijn, zuidwesten van Berlijn. Dat is een wat welvarender deel van de stad.
Het was een rijk deel.
Ja, redelijk welvarend. Daar viel de stroom uit op 3 januari, Chris. Echt gewoon zomaar in het niets zaten 45.000 huishoudens zonder stroom in het donker, maar ook buiten op straat. Totale blackout.
Dat klinkt als een redelijk grote gemeente in Nederland, toch?
Ja,
dat
zijn behoorlijke... het gaat om ongeveer 100.000 mensen die zonder stroom hebben gezeten
ongeveer
in Berlijn.
Een gemeente à la Delft of zo.
Ja,
zoiets.
Arnhem of zo. Ja, zoiets. Ja. Dat is toch wel echt wel heftig.
Wel fors.
En dat kwam natuurlijk in het nieuws in Duitsland door en dat klonk zo.
Es ist stockdunkel in Berlin-Zehlendorf, ganze Straßenzüge ohne Licht. Etwa 45.000 Haushalte im Süden Berlins sind betroffen. Es kann dauern mit der Reparatur. Der Stromausfall könnte bis Donnerstag anhalten.
Nou, dit was de Tagesschau.
Ja, en zoals ze al zeiden, 45.000 huishoudens gewoon in donker.
Ja, nou, en in de kou.
Ja, en nou ja, al gauw bleek dus dat een hele grote stroomverbinding van een elektriciteitscentrale in Lichtenvelde, dat is een andere wijk die ook was getroffen, die was doorgeknipt. En de regering van Berlijn die was verrast. Overigens Berlijn, Chris, dat bestuurt zichzelf. Dus Berlijn is een bondsland.
Ja.
Het is een van de 16 bondslanden, een stadstaatje, zeg maar, dat is Berlijn. En daar is een senaat, dat is daar de regering, zoals dat heet. En die senatoren, die hebben een burgemeester en wethouders, die noemen zichzelf senatoren. En die waren dus echt verrast. En eigenlijk was het een beetje raar. Want twee, drie maanden daarvoor, in september, is er ook zo'n soort iets gebeurd.
Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo raar om daar verrast over te zijn. Want ik bedoel, het is een hele grote elektriciteitskabel. Die knip je niet zomaar even door, zeg maar.
Nee, dat komen we zo. Want dit was echt wel een terreurdaad, blijkt. Ja. Maar een paar maanden daarvoor, in september, is het dus ook gebeurd. En toen zijn er enkele tienduizenden mensen een dag lang zonder stroom geweest. Dus het is niet voor het eerst.
Zij dachten dat het gebeurt ons 1 keer en dan houdt het alweer op.
Misschien. Maar wat ook is dat het Rechnungshof, oftewel de rekenkamer van Berlijn, die hebben ook een eigen rekenkamer, die hebben in november al gewaarschuwd hiervoor dat er nog een catastrofe zou kunnen gebeuren. In die zin dat Berlijn daar niet klaar voor zou zijn. Dus bestuurlijk en ja, dat de autoriteiten bestuurlijk en qua aanpak de boel niet op een rijtje zouden hebben. En ja, dat is dus eigenlijk wat er ook weer nu is gebeurd. Mensen zaten echt in het donker. En het gaat om de grootste blackout in Duitsland sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Nou, dat is best wel iets om over na te denken en iets aan te doen.
Ja, nou ja, iedereen die bleef dus bibberen. En wat ik al zei, het lijkt dus een terreuraanslag te zijn. Het is een linksextreme terreurgroep, die heet de Vulkaangruppe.
Oh.
Ja, de Vulkaangroep in het Nederlands vertaald.
Ja.
Zeg je dat wat? Vulkaan.
Nee, dat zegt mij niks. Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Er zijn vulkaangroepen en die hebben zich genoemd naar die IJslandse vulkaan die in 2010 uitbarstte.
Oh, ja, de Eyjafjallajökull.
Dat is de Eyjafjallajökull.
Nou, ik zat er best dichtbij uit mijn herinnering. Jökull. Dat, ja. Dat was dat ding wat uitbarstte en dat er dagenlang geen vliegtuigen naar IJsland konden.
Nou, weken en niemand kon vliegen op dat moment in Europa. Ja. Vanwege die hele grote gasstroom, wolk.
Ja.
Dus daar hebben die lui
zich een teken van kracht dat ze zich zo genoemd hebben.
Nou ja, het is een uitbarsting die hier plaatsvindt. En ze bestaan al 15 jaar en ze hebben in die 15 jaar tijd hebben ze gewoon ieder jaar gemiddeld hebben ze een aanslag gepleegd.
Maar
als
had
deze.
Jij, maar nou even eerlijk, had jij al eerder van hen gehoord?
Ik had nog nooit van ze gehoord.
Oké, dus ze hebben eigenlijk, dus het is nu eigenlijk pas dat ze iets gedaan hebben waardoor ze ook echt bekend zijn geworden.
Nou, niet helemaal. De Tesla-fabriek in Brandenburg, wat naast Berlijn ligt, misschien zeg je dat wat, van Elon Musk, die is twee keer aangevallen en dat is toen ook in het nieuws geweest, een paar jaar geleden. En die hebben ook grote schade gehad en dat was ook deze groep.
Okay.
Maar het gekke is, deze groep doet dit en doet het anoniem en doet het op een dusdanige manier dat ze nooit gepakt worden. Dat is toch echt wel raar, toch?
Ja, dat is wel vreemd, ja.
Ze worden nooit gepakt.
Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, dan is er gewoon te weinig opsporingscapaciteit. Ja, dat kan natuurlijk
dus,
wel.
Je kan dus in Duitsland of in de omgeving van Berlijn op zijn minst, kun je dus als een linksextreme terreurgroep, kun je dus je gang gaan.
Dan kun je gewoon een hele grote, dikke elektriciteitskabel doorzagen.
Zonder dat iemand het ziet.
Het lijkt mij ook gevaarlijk om zo'n kabel door te zagen.
Dat je geëlektrocuteerd kan worden.
Het lijkt mij dat tot een enorme elektrocutie leidt, dus dan dat overleef je meestal ook niet.
Ik kan jou zeggen, ik denk dat er in Zuidwest-Berlijn veel mensen zijn die dat wel zouden willen. Maar dat zou zijn gebeurd met deze mensen.
Maar het is niet gebeurd. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen, als je een beetje een amateur bent, dat je dan denkt, daar moet ik van afblijven, want dat is gevaarlijk.
Ja, dat
dus dit zijn
jij.
Professionals, zeg
dit
maar.
Zijn profies en ze zijn hardcore links. Ze zijn hardcore en ze hebben ook een verklaring afgegeven en zij zeggen dat de rijken en de imperialisten aan roofbouw van de aarde doen en gestopt moeten worden. En daardoor moesten deze 100.000 mensen moesten in het donker. Overigens, die regering van Berlijn, dus de hoofdstad Berlijn, daar is een minister en zij is van de SPD. En zij doet alle binnenlandse dingen, voor zover je over binnenland kan spreken. Dus alles wat in Berlijn gebeurt. Haar naam is Iris Spranger en die Iris Spranger, die zei daar eigenlijk het volgende over deze terreurgroep.
Die Täter nehmen bewust und wissentlich in Kauf, dass Menschen in Leib und Leben zu Schaden kommen. Deshalb kann hier nicht lediglich von Linksextremismus gesprochen werden. Vielmehr steht Linksterrorismus im Raum.
En ze zegt hier eigenlijk dus van ja, deze daders die nemen op de koop toe dat gewoon mensen met lijf en leden, dat ze een risico lopen. En dit is gewoon geen linksextremisme, dit is linksterrorisme.
Mm-hmm.
En zo gaan ze dus ook behandelen. En maar ja, ze lopen misschien wel 15 jaar achter. Dus daar is wel kritiek op.
Ja.
Maar er kwam meer kritiek, want op de eerste dag van de stroomuitval, toen bleek de burgemeester Kai Wegner van de CDU nergens te bekennen.
Oh.
Niemand heeft hem gezien.
Niemand weet waar hij was.
Niemand wist waar die man was. Maar toen kwam dus na journalistiek onderzoek naar buiten dat hij even een uurtje tennis had gespeeld.
Oh.
Ja.
Oh.
Ja.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou ja, dat is een beetje als het komt een beetje over als de koning die naar op vakantie ging tijdens de coronamaatregelen.
Griekenland.
Een beetje zo. Dat is dat als je daar even van tevoren over nadenkt, dan weet je dat je dat niet moet doen. Ook al kon hij misschien dat uurtje tennis helemaal niks nuttigs doen voor de stad. Het beeld is toch niet echt heel fijn, zeg
nee.
maar.
En hij heeft ook toegegeven waarom. Hij heeft ook uitgelegd waarom. Zullen we even naar hem luisteren?
Daar gaan we even naar luisteren.
Ja, dan heb ik van 13 bis 14 uur tennis gespeeld, weil ich einfach den Kopf freikriegen wollte. Ich war die ganze Zeit erreichbar, auch als ich Tennis gespielt habe. Das Handy war auf laut gestellt. Bin danach sofort zurückgefahren und habe weitergearbeitet.
Hij zegt inderdaad van, nou, ik heb van 1 tot 2 heb ik op die zaterdag heb ik gewoon tennis gespeeld. En dat heb ik gedaan om mijn kop even leeg te maken.
Ja.
En ja, dat heb ik gedaan. En, maar het ergste is, hij heeft er ook geen spijt van. En ja, kijk, onze koning die heeft op zijn minst nog spijt uitgesproken. Weet je nog dat filmpje, ja, op dat lullige bankje?
Probeerde het nog goed te masseren.
Maxima,
zeg maar,
die dan, ja, in de, ja, camera kijkt,
ja,
zo.
Ja.
Ja, nou, dat heeft deze man dus helemaal
geen last van het enig schuldgevoel.
Maar hij krijgt wel kritiek in Berlijn van de oppositie. En ja, wie zit er daar in de oppositie? De AfD uiteraard, maar ook de Groenen en die Linken. En die zeggen, ja, de burgemeester moet aftreden, want dit kan zo niet. Nou, uiteindelijk hebben ze er dus langer over vier dagen over gedaan om het probleem op te lossen. Want het was echt een hels karwei. Er moest echt heel veel voor gebeuren om die kabels weer goed te krijgen. Er zijn mannetjes die daar technisch heel goed onderlegd zijn. Die hebben echt met man en macht gewerkt, die mannetjes. Dus complimenten voor deze mensen die dit hebben gedaan. Maar het interessante is dat een deel was al na een dag weer aangesloten. En toen hebben nog 30.000 huishoudens 3 dagen in de kou zitten bibberen. Oude mensen, oude vandaag, kinderen.
Ja, allemaal heftig. Hele dingen, allemaal mensen waar je een hele nare plaatjes van kan schieten.
Ja, ik vond het was heel naar. Ik heb die plaatjes gezien, Chris, dat is echt niet leuk.
Geen goede PR voor het Berlijnse stadsbestuur.
Nee, maar ook geen goede PR voor Duitsland. Duitsland is een eerste wereldland. Hoe kan dit?
Ja, nou ja, ik zou bijna zeggen, jij bent de expert, leg het ons eens uit.
Nou ja, ik denk...
Waarom kan dit?
Ik denk dat in dit geval deze groep, daar hadden ze veel beter bovenop moeten zitten en die groep al veel eerder moeten ontmantelen. Het feit dat ze steeds verder gaan en steeds grotere doelen hebben gekozen in 15 jaar tijd. En dat niemand weet wie het eigenlijk zijn, de daders zijn. Dat is eigenlijk, ja, zoals vrouw Wagenknecht zou zeggen, dat is toch eine Schande.
Dat is toch behoorlijk vreemd. Ja,
ja, ja. En dat denk ik wel. En ja. Overigens, er zijn later dit jaar, meteen een bruggetje naar het volgende onderdeel.
Ja.
Later dit jaar zijn er verkiezingen in Berlijn.
Oh, ja. En dan?
Nou, dan gaan de Berlijners gaan naar de stembus.
Dan gaat iedereen het hier nog wel een keer over hebben, hoe dat nou allemaal zo gekomen is.
Het zou heel goed kunnen dat dit een staartje krijgt. Volgens nog, op het moment van opname, zaterdagavond...
was de burgemeester nog niet weg.
De burgemeester Wekenaar was nog in functie.
Oké.
Okay. Goed, nou, zullen we vooruitblikken op dit nieuwe jaar?
Want nou, als we dan toch gaan, volgens mij zijn we dan helemaal in een verkiezingsjaar beland.
Dat is helemaal correct. Dit wordt het jaar van de politieke waarheid, Chris.
Nou, vertel eens even.
Nou, wat er gaat gebeuren, we gaan 5 verkiezingen krijgen in Duitsland... En ze noemen het in Duitsland ook wel het Superwahljaar.
Mm-hmm.
En dat betekent dat er 5 verkiezingen komen in deelstaten. En dan denk jij, deelstaten, maakt dat nou wat uit? Dat is toch zoiets als provincie bij ons?
Nee, die maar dat zijn is niet belangrijk waar. In Duitsland. Dat heb ik inmiddels, dat weet ik inmiddels.
Nou, hoezo dan?
Nou, die regelen heel veel. Ja, dat is heel onduidelijk. Dat is natuurlijk voor de buitenlanders helemaal niet duidelijk. Want die deelstaten wel en niet regelen. Maar ik bedoel, Duitsland is een gedecentraliseerd land. Dus die deelstaten die doen veel meer dan bij ons de provincies.
Klopt.
Dus dit doet er echt toe, zeg
ja,
maar.
Ja, ze hebben echt macht.
Ja, en daarom zijn die verkiezingen ook per deelstaat, zeg maar, op verschillende momenten.
Ja, mind you, als jullie meer willen weten over de macht van de deelstaten, luister naar de vorige aflevering, aflevering 6, waarin we de bondsraad behandelen. Want daar hebben de deelstaten hun stem en daar hebben de deelstaten het laatste woord. Maar die deelstaten waar de verkiezingen zijn, er komen in maart komen er 2 verkiezingen aan in Baden-Württemberg, in het zuidwesten en in Rijnland-Pfalz. Dat is ook in het westen. Daar gaan wij ook heen. Dan komen er in september komen er 3 verkiezingen aan in Sachsen-Anhalt in het oosten, in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten en in, zoals gezegd, Berlijn. Maar ja, er kan nog een 6e verkiezing aankomen.
Ja, dat is leuk. Waar hebben de Duitsers dat aan te danken?
Nou, dat gaat over Brandenburg. En Brandenburg is het bondsland wat om Berlijn heen ligt, ook in het oosten. En daar is de regering deze week gevallen.
Aha, en wie zaten er in die regering ook alweer? Want het zijn zoveel bondslanden, dat hebben wij niet meteen voor de geest.
Nou, jouw grote vriendin Sarah Wagenknecht zat daar.
Ah,
daarin.
Sarah.
Ja.
Ja.
Weet je nog toen we daar waren in Bielefeld, in het zaaltje?
Ja, ik kan me dat nog hartstikke herinneren. Een hele leuke, gezellige, goede spreker.
Mm-hmm.
Maar het is toch een beetje een raar mislukt partijtje. Ik bedoel, ze hebben net de kiesdrempel van de bondsdag
niet gehaald. Net niet gehaald, 0,2%.
Ja, dat is een heel klein verschil. Dus ja, je kunt je ook af... Ik bedoel, je vraagt toch een beetje af van, ja, hoe moet dat nou verder? Want ze hebben toch, ja, het is toch een soort B...
Nou, we hebben het eerder in vorige aflevering, twee afleveringen terug, hebben het verteld. Sarah Wagenknecht heeft een stapje terug gedaan en de partij is nu zoekende. En in Brandenburg was de partij al behoorlijk zoekende. Wat is daar gebeurd? Er zijn 2024 verkiezingen geweest. Toen heeft de BSW van Sarah Wagenknecht, haar partij, heeft een goede score neergezet. En dat was dusdanig goed dat ze samen met de SPD, die daar al sterk was, Dietmar Woidke is daar de minister-president al jaren. Dit is echt de sterke man van Brandenburg. Ze zit er al heel lang. Die Dietmar Woidke, die van de SPD, heeft toen een coalitie gemaakt met de BSW van Sarah Wagenknecht. En een krappe meerderheid gehaald. En dat ging heel erg goed. Tot op vorige week. Want er waren in de fractie van de BSW waren politieke amateurs. Allemaal nieuwkomers die eigenlijk smurfengedrag hadden. Elkaar de hersens insloegen.
Ik zou bijna zeggen, kunnen we dit niet vergelijken met allerlei partijtjes die in Nederland even opkwamen en daarna weer weggingen?
Ja, je zou het kunnen vergelijken met de LPF. Ja, 2002. Je kan het ook wel vergelijken met Trots op Nederland van Rita Verdonk.
Oh ja, dat soort mensen.
Ja, NSC is natuurlijk ook een goed voorbeeld.
Ja.
Dus dat gebeurde in Brandenburg. En uiteindelijk is daardoor de regering uit elkaar geklapt.
Ja.
Dat gebeurde vorige week. En daar hebben we een fragment van.
En even naar de takenshow luisteren.
Ja.
In Brandenburg is die Regierungskoalition von SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht geplatzt. Am Vormittag kündigte Ministerpräsident Woidke die Zusammenarbeit seiner SPD mit dem BSW auf. Nachdem gestern Finanzminister Krumbach die BSW-Fraktion verlassen hatte, waren am Morgen zwei weitere Abgeordnete ausgetreten. Damit hat die Regierungskoalition keine Mehrheit mehr im Landtag.
Nou ja, zoals de nieuwslezeres het al zegt, er is dus inderdaad zijn de BSW's zijn eruit getreden. En daardoor is de meerderheid weg van die coalitie.
Ja.
Maar die BSW'ers, die ministers en die fractieleden, die willen graag zich aansluiten bij de SPD. Dus ze gaan lid worden van de SPD. Maar dan heeft de SPD in Brandenburg niet nog steeds de meerderheid. Ze komen nog een paar zetels tekort. Maar dan kunnen ze met de CDU-fractie, die daar zit in de oppositie, kunnen ze een nieuwe deal maken en dan een nieuwe regering vormen. En daarmee voorkomen ze dat ze naar de stembus moeten. En waarom? De AfD die scoort daar rond de 30-40%. En op het moment dat er nieuwe verkiezingen komen, ik zie al moeilijk kijken Chris, dan gaat de AfD gaat het zo goed doen dat ze incontournable worden. Ze worden incontournable en ze zijn niet meer benaderbaar.
Ze moeten ermee gaan samenwerken.
Precies, of je kan dan niet meer om ze heen.
Ja.
En dat is eigenlijk, zijn dan ongenaakbaar en dat is eigenlijk iets wat we niet willen. Want in Duitsland geldt een cordon sanitair tegen de AfD. Zeggen ze, extreemrechtspartij willen wij niet mee samenwerken, weigeren met ze samen te werken. Dus de AfD houden we met een brandmauer, een brandmuur houden we buiten de deur.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, we weten al een beetje hoe dat in Brandenburg, moet wel heel gek gaan, willen ze in Brandenburg naar de stembus gaan.
De brandmuur moet in Brandenburg overeind blijven, ja, vinden
dus
ze
gaan, dus het CDU, dus de CDU gaat door de bocht.
Dus de CDU en de SPD gaan door de bocht.
Ja.
Maar mocht het niet lukken, wat nog kan? Op dat moment komt het probleem en dan komen de verkiezingen eraan. Zijn de rapen gaar.
Dan hebben we 6 verkiezingen in
dan
1 jaar.
We 6 verkiezingen. Maar ook nog die 2 Oost-Duitse staten. Daar is het ook spannend, want in Sachsen-Anhalt, daar komen we wel eens doorheen, hè, als we naar Berlijn gaan.
Ja.
Het is echt zo'n beetje niet-zeggend
Bondsland. Dat is een beetje in het midden van Duitsland.
Ja, maar wel aan de oostkant van het IJzeren Gordijn geweest. Ja. Echt Oost-Duits. En daar scoort de AfD schrik niet 40%.
Ja, nou ja, daar kun je nog steeds omheen werken.
Ja, ja, want het is 40%, maar daar kun je niet omheen werken.
Daar kun je wel omheen werken, dan heb je nog 60% over.
Want je hebt de kiesdrempel.
En daardoor kunnen partijen die in die 60% zitten, die de kiesdrempel niet gehaald hebben, geen zetels krijgen. En dan komt de AfD toch boven de 50% zetels uit.
There you go.
Of op zo'n hoog percentage dat het gewoon niet meer te doen is. Dat
precies.
Eigenlijk dat je een soort, wat is het, CDU met Linken, met SPD, met Groenen, dat dan echt alles bij elkaar moet
geveegd worden.
Om de AfD daar buiten te houden.
Ja, en dan krijg je een monstercoalitie tegen de AfD.
Ja.
Alle tegen één. Nou, we zien wat er met alle tegen één coalities gebeurt. Die zijn heel wankel. We hebben dat een aantal jaar geleden in Israël gezien. Allemaal kleine partijtjes tegen Netanyahu in de regering. Dat
we het in Nederland gezien in Barendrecht trouwens. Barendrecht had je dit ook. Ja.
Oh, dat weet ik niet.
Nou, daar had je een lokale partij en die hadden op 1 zetel na een meerderheid. En zijn alle partijen samen gegaan om echt voor Barendrecht daar uit te houden. En de verkiezing daarna was echt voor Barendrecht 1 zetel groter dan de meerderheid.
Nou, dat is wel erg.
Dus dat was inderdaad ook mislukt. Dus dat is meestal geen goed idee.
In België heb je het ook gezien in het verleden in de plaats Ninove. Dat is een stadje ten westen van Brussel. waar Guy Dazeleer van Vlaams Belang opkwam. En toen was het ook alle tegen.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van er zijn eigenlijk geen oplossingen. Voorlopig moeten we maar even deze ellende voor ons uitschuiven.
Nou ja, ze moeten... Kijk, er komen verkiezingen aan. Je kan campagne voeren en van de AfD winnen. Dat kan ook nog, hè?
Dus, ja, dat zou zeker. Dat is nou eigenlijk een oplossing. Ja, dat
je
is
hebt nog
oplossing.
Tijd. Go for it.
Nou, ik vind dat je goede adviezen geeft in Duitse politiek. Gewoon winnen.
Dank
ja.
je. Ze moeten Nederlands leren. En dan hebben we het nog over Mecklenburg-Vorpommern. Op 20 september is het daar raak. En in Mecklenburg-Vorpommern, daar is een SPD-minister-president Manuela Schwesig. En die zit er ook al heel lang. En die is politiek gezien uitgerangeerd, zo lijkt het. En die scoort ook heel laag. En de AfD scoort daar 38%. En daarvoor geldt hetzelfde. Dat kan ook een incontournable-achtige situatie worden. Waarin ze dus, je kan er niet meer omheen bijna. Dus dat wordt ook lastig. Maar ook daarvoor geldt hetzelfde.
Ik vind wel dat je je genuanceerd uitdrukt. Je kan voor iets wat een redelijk, hoe zeg je dat? Zwart beeld is.
Ik probeer nog het neutraal te verwoorden. Ik bedoel, je kan.
Niet uit.
Ik bedoel, in de buitenwereld zal men denken: de nazi's komen terug. Buiten Duitsland.
Dat zou men kunnen denken. Daar gaan we het vast de komende tijd. Dat komt de komende tijd wel een paar keer langs. Over hoe groot dit risico is en wat er allemaal zo erg aan is.
Maar ondertussen, er is één partij die zegt wij nemen het op tegen de AfD. En dat is de CDU-CSU van Friedrich Merz, van de bondskanselier. Ja. En die hadden in Zeon, dat ligt in het zuiden van Beieren. Gaan we helemaal naar het zuiden. Dus we gaan van het oosten naar het zuiden. In Zeon hadden ze in een klooster de jaarlijkse retraite. En dat was de retraite van de CSU. En nog even voor de luisteraar. Duitsland heeft twee christendemocratische partijen. Eentje in Beieren, dat is de CSU. En eentje buiten Beieren in de rest van Duitsland, dat is de CDU. En de team up, ze komen samen op nationaal niveau. En dan heten ze CDU, CSU, oftewel de Union, de Unie. En de CSU heeft altijd begin januari in het klooster in Zeon, hebben ze daar een retraite waarin er van alles en nog wat wordt besproken. Maar er komen ook heel veel gastsprekers uit binnen- en buitenland. En aan het eind is er dan een persconferentie. En dit jaar is aangekondigd, eerder overigens al, dat Syriërs die crimineel zijn of berecht zijn of wat dan ook, die in de problemen zijn gekomen in Duitsland, worden teruggestuurd, Chris. Dus dat was groot nieuws.
Ja.
Er komt een abschiebe-offensieve, een terugstuuroffensief.
Heel interessant.
Hoezo?
Dat is iets wat je... Je had het net over, als de AfD zo groot wordt, dan moet je de AfD verslaan. Nou, dit is wel iets wat de AfD-stemmer als muziek in de oren klinkt, denk ik.
Ja, dat lijkt me ook, want het gaat dus om Syriërs die worden uitgezet. De eerste zijn al uitgezet. De CSU is hier de voortrekker van binnen de CDU-CSU. Mm-hmm. De leider is Markus Söder, dat is de minister-president van Beieren.
Wat Nors kijkende man, die minister-president van Beieren.
Ja, die hebben we een keertje gezien.
In het echt.
Dat maakt ze ook wel soms wel wat grappig. Ja. Maar het interessante is dat die Markus Söder, die heeft dus ook uitgelegd van ja, we gaan dit gewoon doen. En uiteindelijk eerst komen de criminele Syrische asielzoekers aan de beurt, zoals het wordt genoemd. En die gaan terug. En vervolgens komen de Syriërs die niet geïntegreerd zijn, niet meedoen, thuiswerkloos op de bank zitten. Mag jij raden om hoeveel mensen dit gaat?
Dit gaat waarschijnlijk over heel veel. Dit gaat over heel veel mensen. Want we hebben dit een keer ook in zijn algemeenheid besproken. Ja. Volgens mij, dat zijn er meer dan tienduizenden.
Nou, dat zijn 700.000 Syriërs in Duitsland die hier voor een aanmerking komen om te worden teruggestuurd. En wettelijk kan het, want de Duitse wet zegt dat je mensen kan opnemen op het moment dat ergens oorlog is. Maar als in dat land de oorlog voorbij is en de rust is wedergekeerd, dan kun je ze terugsturen. En de Duitse regering heeft op dit moment eigenlijk alle lichten op groen staan om deze mensen terug
te sturen. Om dat ook te gaan doen.
Ja. Maar Söder die prijst natuurlijk Friedrich Merz de hemel in. En dan gaan we even luisteren op wat voor gebied hij dat deed.
Ohne Amerika geht nichts. Aber wir können uns auch nicht von Amerika alles mit uns machen lassen. Wir brauchen da schon auch Partnerschaft auf Augenhöhe. Und der Einzige, der das schafft, das bist du. Du bist unser Trumpf bei Trump. Anders kann man es gar nicht sagen. Und dafür danke ich dir ganz herzlich in diesen schweren Zeiten. Es ist, das spüren wir alle, eine große Herausforderung. Auch für dich. Und ich würde mir auch wünschen, dass in der Öffentlichkeit mehr Respekt dafür da ist, für das, was du an schwierigen Aufgaben leistest.
Naja, das war Markus Söder, die dus Friedrich Merz bedankt. voor zijn optreden in het buitenland. En hij zei letterlijk, jij Friedrich, jij bent onze troef bij Trump. En
ja,
want je
ja.
bent op ooghoogte met Trump. Je durft hem weder tegen te spreken. En hij zei ook nog, omdat zit niet in het fragment, dat Europa heeft eigenlijk gewoon één gezicht nodig, maar ook Europa heeft gewoon smoel nodig. En dat is wat jij doet, onze Friedrich.
Ja, ja.
En Friedrich Merz was natuurlijk hij stond een beetje te blozen. En dat was wel grappig om te zien, deze persconferentie, waarin ze elkaar veer in de reet steken. Wat interessant is dat, dat moet ook een beetje, maar het is niet genoeg. Want de Duitsers klagen over Friedrich Merz.
En waarom klagen ze over deze man?
Nou, hij heeft veel beloofd en de mensen zijn...
Oh ja,
net
betere
als
economie en zo, toch? Ja,
banen, minder regels.
Ja, minder linkse politiek, verbeteren. Geloof ik wel, met de SPD in een coalitie gaan zitten, maar ja, toch...
Harder migratiebeleid.
En nou is eigenlijk de vraag of hij dat ook waar maakt.
Nou ja, tot nu toe zien de mensen er te weinig van terug en mensen hebben het geduld niet om erop te wachten. En Duitsland is natuurlijk een groot land. Ik zeg altijd, Duitsland is een olietanker die heel langzaam keert bij hervormingen. Maar als die eenmaal is gekeerd en hij komt op koers, dan gaat hij op stoom. Maar we zitten nog in dat proces van die olietanker die heel langzaam aan het keren is. En dat is wat hier aan de hand is. Maar wat moet er eigenlijk gebeuren dit jaar, 2026, het jaar van de politieke waarheid? Economie moet iets gaan aantrekken, want er zijn nu al een paar jaar op rij recessies in Duitsland. En als de economie wat aantrekt en het gaat wat beter en er komen wat minder regels, dan kan er misschien wat meer optimisme komen onder de bevolking. Momenteel over Merz, het vertrouwen is maar 20% in hem. Dus 1 op de 5 Duitsers heeft maar vertrouwen in hem. Maar ook er is ook weinig vertrouwen in de instituties en in de economie, blijkt uit onderzoek. Maar als dat vertrouwen terugkeert door een beetje economische groei, en Duitsland wordt dan met het WK voetbal wereldkampioen, Chris, dan is het ineens een
wonderjaar. Het heeft helemaal niks te maken met Friedrich Merz.
Alles met elkaar te maken.
Ja, maar het heeft niks te maken met Friedrich Merz. En daarom is het zo stom.
Hoe bedoel je stom?
Nou ja, het is ook een beetje gek. Want je kunt wel zeggen, ja, het is maar 20% approval, zeg maar.
Ja.
Maar ik bedoel, de hele CDU heeft maar 1/4 van de stemmen gekregen. Dus ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, 3/4 van Duitsland heeft sowieso niet op deze man gestemd.
Nou, je moet het vergelijken met voorgaande bondskanseliers. Scholz, die deed het nog beter.
Oh, dat is wel wat pijnlijk.
Die zat op 30% gemiddeld.
Want die was wel echt heel slecht.
Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, maar die deed het niet heel goed. En Merkel, die deed het ook veel beter. En in de coronatijd scoorde Merkel zelfs 75%.
Mensen moeten misschien ook gewoon een beetje aan deze man wennen. Ik bedoel, hij zit er nog niet zo lang.
Nou, hij heeft ook fouten gemaakt. We hebben het er ook over gehad. We blijven hem goed volgen. We gaan hem ook weer zien voor deze podcast. Maar wat interessant is, als die economie een beetje aantrekt en in Duitsland komt het optimisme een beetje terug, dan kan het zomaar de goede kant op gaan.
Dat is heel mooi. Dan is het nu tijd voor de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen.
Ja. Hey, waar waren we deze keer?
We waren boodschappen doen.
Wij waren ook boodschappen aan het doen.
We waren in Kranenburg. Kranenburg is een heel klein plaatsje. Ik weet nooit of Wikipedia helemaal nauwkeurig is. Maar daar wonen ongeveer 11.000 mensen.
En dat is een dorp.
Dat is een dorp, ja. Dus ik weet eigenlijk niet eens, dat is het, denk ik. Nou ja, wat zal dat zijn? Dat is kleiner. Ik bedoel, Bokstel is groter, zeg maar. Het is echt klein.
Je kan het vergelijken.
Dronten is groter.
Ja, Duiven is groter, volgens mij.
Zo, dus dat is echt een heel klein dorp. Maar wat nou zo interessant was, het is dus net over de grens bij Nijmegen. En daar is een... Nou, ik moet zeggen, het is geen Mol of the Netherlands. Het is geen Hoog Catharijne. Maar is daar wel een redelijk uit de kluiten gewassen winkelcentrum.
Met een hele grote parkeerplaats.
Het is een hele grote parkeerplaats en het is heel interessant. Als je nou ook midden op die parkeerplaats staat en je kijkt de ene kant op, dan zie je dus dat dorp met een kerk. En aan de andere kant zie je letterlijk een weiland. Dus het ligt aan de zijkant van dat dorp en daarna is er gewoon helemaal niks.
Ja, en het beslaat een groot vlak van het dorp zelf. Maar we kijken er zo wat beter naar. Kijk, we gingen er vandaag heen, want we nemen het op dezelfde dag op als dat we erheen gingen. En dat deden we samen met Huub Bellemakers. En hij is campagnestratege voor GroenLinks geweest. Hij is ook historicus en Huub woont in Nijmegen nu. En Huub die...
Huub doet dit. Die gaat
die
echt.
Gaat bewust iedere
gaat
keer
daarheen.
Inderdaad zo'n boodschap te doen. Maar wat interessant is, wij hebben dit eigenlijk met hem 2 keer geprobeerd. En dat ging 2 keer mis. Op 3 januari zouden we gaan. En toen moest Huub naar Vilnius, naar Litouwen, ging hij op vakantie. Toen hebben we het verschoven naar de 5e. Maandag, afgelopen maandag 5 januari. En wat gebeurde er toen in Nederland? Luister even naar wat er aan de hand was.
Ja, het is echt bar en boos op dit moment op de snelwegen. Verschillende zijn ook afgesloten vanwege ijsvorming. Want wat er gebeurt is dat die sneeuw en dat ijs aankoekt op het wegdek. En daar dan dus ook echt een ijsbaan van maken op die snelwegen. Automobilisten kunnen geen grip meer hebben.
Ja, ik belde jou 's ochtends op met, het ziet er niet goed uit. En toen zei jij...
Ik ga sowieso niet.
En toen zei ik...
Ja, dat moeten we nog even kijken en misschien straks. En we gaan toch pas over 3 uur en zo. Code oranje, overal IJssel.
Ik zei eigenlijk van, ik ben heel veel op de weg. En er komen veegwagentjes. Iedereen staat nu in de file. En over een paar uur is iedereen weer op zijn werk en is alles voorbij.
De waarschuwingen werden alleen maar erger.
dus wij hebben... wachten. En op een gegeven moment heb ik jou rond 11:00 gebeld.
En toen zeiden we, we gaan toch maar zaterdag.
Ja, ik had intussen al met Huub contact gehad. Die vond het oké, Huub Bellenmakers. En we hebben dus echt moeten verschuiven. Maar vandaag op zaterdag op de wegen ging best wel goed.
Het ging heel goed. Het was echt het meest veilige route die je in de sneeuw kon nemen. Want de snelwegen zijn echt heel erg ijsvrij.
Ja, we hebben Huub opgehaald in Nijmegen, waar die woont in de Wolfskuil. Dat is een wijk... een beetje tegen het spoor aan, hè? Achter het spoor.
Ja, dan ben je eigenlijk... Want jij zei, het duurt 30 minuten om in Kranenburg te komen. Nou, het duurt ongeveer 10 minuten om in Kranenburg te komen. Je bent er echt zo.
Ja, dat is heel snel.
Je bent door berg en dal en dan langs dat heuveltjes... en dan ben je dus in dat winkelcentrum.
Ja, 10 minuten. Het voelde voor jou als 10 minuten, maar we hebben er iets langer over gedaan.
Zou kunnen, maar het is echt heel dichtbij.
Ja, en
toch een hele andere wereld. Dat is namelijk het leuke eraan.
Hoezo?
Nou, het is dichtbij en het is echt gewoon... wat hier interessant aan is, dat is oprecht hier interessant aan, is dat dit volgens mij een fenomeen is wat we in Nederland gewoon bijna niet kennen. Dus dat in Nederland is de supermarkt is gewoon in het midden van de stad, zeg maar. En dan, en dit is een soort, ik wil nou niet zeggen dat het op Amerika lijkt, waar wij ooit waren.
Zelfs de opzet.
Maar het is wel een beetje die opzet van je zet het aan de zijkant van een dorp neer en dan kun je daar lekker makkelijk parkeren, dan kun je de wagen voorrijden. En het is allemaal heel groot. Het is allemaal behoorlijk uit de kluiten gewassen, zeg maar. Het is ook allemaal lelijk. Er is ook geen enkele poging gedaan. Er is geen poging gedaan om dat mooi of zo te maken. Nee, het is gewoon een heel functioneel dozenpark van allerlei winkels die heel praktisch zijn. Er is ook helemaal niks bijzonders of origineels aan die winkels. Het zijn winkels die je waarschijnlijk in heel veel plekken in Duitsland kunt vinden. En het is gewoon ontzettend handig.
Ja, het is heel handig. Ja. En je kan daar boodschappen doen. Overigens in heel veel plekken in Duitsland heb je dat tegenwoordig. Dat je dus de grote winkels heb je met grote parkeerplaatsen. En dan kun je altijd makkelijk parkeren en grote inkopen doen.
Want even voor jullie beeld. Ik bedoel, daar zaten 3 supermarkten. Zitten Aldi, de Rewe en de Penny. En je had dan de van die goedkope winkelketens die soms ook naar Nederland komen, de Teddy,
Müller
en de Kik en de DM zat er. Dat is een hele grote drogist volgens mij.
En een dierenwinkel.
En een dierenwinkel. En het is natuurlijk ook een hele grote. En het is natuurlijk ook gewoon een hele grote curryworstclub.
Ja, met allemaal Nederlanders die daar in de rij staan om een curryworstje te halen.
Heel leuk.
Maar wij gingen met de Huub eerst drank halen, want er is daar dus een getränkenhandel.
Ja, van de Rewe, dus dat is een aparte, dat is ook heel interessant. Dat betekent eigenlijk dat je moet je eigenlijk voorstellen dat de Jumbo of de Albert Heijn heeft...
aparte winkel met alleen maar drank.
Ja, 50 meter of 100 meter naast de supermarkt een aparte winkel waar je alleen maar bier en frisdrank en wijn kunt kopen.
En daar
gaan
Nederlanders naar binnen en naar buiten. Ze gaan leeg naar binnen en ze komen buiten met allemaal kratten bier.
Ja, en daar staan dus, ik weet niet hoeveel, ik heb het niet geteld, maar dat tientallen soorten bier staan daar in kratvorm.
Duitse, Belgische en Nederlandse bieren. En de accijns is er vele malen lager in Duitsland. En daardoor is het zo goedkoop. En Nederlanders weten dit. Ze gaan de grens over. En I don't blame them.
Ja, je kunt je afvragen of in Nijmegense supermarkten überhaupt bier wordt verkocht. Als gezien iedereen op steenworp afstand van Kranenburg zit.
Ja, nou, we gingen met Huub naar binnen. Want hij wilde zijn dranken daar natuurlijk halen. Hij had 3 krat leeg aan bier meegenomen. En ook andere lege kratjes, apfelschorle bijvoorbeeld, als een Duits soort appelsapachtig.
Ja.
Bionade, dat is een Duitse fruitdrank.
Dat kennen mensen in Nederland wel uit hipstercafés. Dat, ja. is gewoon een soort spa-achtige toestand
een spul,
in een glazen, flesje.
Maar die bionade, hij ging het allemaal halen. We gaan even luisteren naar hoe dat ging.
Dat is een bionade, dat is eigenlijk gewoon een soort van frisdrank. Maar dat heb je dus niet in Nederland.
En nou, niet zoals het hier wordt verkocht.
Ik bedoel, soms kun je het in een hippe horecagelegenheid krijgen of zo, maar hier kun je het gewoon per half kratje. Hartstikke lekker. Fris, verschillende smaak. Nou ja, het is geen reclame voor de spul, maar het is gewoon, dat is wel fijn dat je hier dat gewoon makkelijk
kan. Ja, dat is echt typisch Duits, bionade.
Ja.
Jij hebt niks gekocht.
Ik moest denken aan de Pepsi-proof. Dat is alleen, dat is voor mensen die van onze leeftijd en ouder. Oh. Dat was reclame vroeger. En dan had je 2 glazen cola. En dan moesten mensen die 2 glazen cola drinken. En dan moesten ze zeggen welke het lekkerst was. Of welke ze dachten.
Welke was de beste, ja.
En
dat weet ik
dan
niet.
Kwamen ze altijd op de een of andere manier bij Pepsi uit. Ze kwamen altijd uit. Ze dachten dan dat ze
Maar wat heeft dat met deze winkel te maken?
Dat de clue van de Pepsi-proef volgens mij was dat mensen eigenlijk helemaal niet kunnen proeven het verschil tussen allerlei merken. Dat heel erg tegenvalt. En daar staan dus ontzettend veel biermerken. Je komt echt alle namen uit Duitsland. Ik bedoel, de Bayreuther, Pilsener kom je tegen.
En Warsteiner.
Allemaal van dat soort dingen. En je vraagt je de hele tijd Uttinger. Af. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar zouden mensen nou echt... Ik bedoel, natuurlijk zijn er onderscheiden tussen bepaalde soorten. Dus ik bedoel, natuurlijk zullen mensen heus wel verschillen kunnen proeven. Ja. Maar tussen al deze verschillen... Het lijkt wel een beetje overaanbod ten opzichte van het aantal smaken wat er zou kunnen zijn.
Kijk, ik ben 2 jaar geleden gestopt met bier, zoals je weet. Maar Duitsland heeft heel veel verschillende soorten bieren. En daar zitten ook echt verschillende smaken tussen. En Duitse bieren zijn gewoon goed. En ze zijn goedkoop. Dus wat dat betreft is het... Ja, ik vond het wel leuk om er even doorheen te lopen.
Dat was ontzettend leuk.
En Huub was zo blij als een kind in een snoepwinkel.
Nou, en wat ook heel interessant is, namelijk, dat weet ik namelijk omdat ik ooit in een supermarkt heb gewerkt. Dat als je kratten bier op een pallet hebt staan in een winkel, dat betekent dat ze verkocht worden. Die kratten die staan daar niet 2 weken.
Nee,
zeg maar.
Die gaan
het gaat met een ongelooflijke snelheid. Dus ik bedoel, mensen zoals ik koop nooit kratten bier. Dus ik denk altijd toch een beetje van ja, zou dat nou opschieten? Nou, de ervaring leert in dit soort winkels, dat vliegt de deur uit. En dat zag je ook, want het was namelijk hartstikke druk.
Ja, allemaal Nederlanders. Vervolgens gingen we naar de sigarettenhandel, want die was ernaast. Dus was even lopen. Ze liepen achter jullie aan. En Huub, die kocht daar een slof sigaretten voor maar liefst €86. En in Nederland is dezelfde slof sigaretten €126. Dus als je roker bent, rokers onder u... Als je rookt, ga maar naar Duitsland, koop je sigaretten daar maar. Want ja, ik bedoel,
want
het is hier
is het
zo
toch,
duur.
Maar het is wel goedkoper.
Ja, er wordt wel veel gesmokkeld, zoals dat heet. Want eigenlijk is het dus een vorm van smokkel naar het schijnt. Als je heel veel meeneemt. En wat mensen ook doen in Nederland, dat is nu ook een trend, hè. Dat de mensen bijvoorbeeld in Utrecht of in Rotterdam in de buurt zijn, die naast elkaar wonen, die dan zeggen van luister, ik ga naar Duitsland, wie heeft de sigaretten nodig? En dan leggen ze in en dan gaat de eentje die gaat rijden en die koopt heel veel sigaretten in Duitsland, heel veel sloffen en die rijdt terug voor de buurt. En dan heeft de hele buurt sigaretten.
Ja, ja. Nou ja, dat is op zich heel Hollands.
Ja, maar het is dus blijkbaar voor rokers.
Nou, ik vind als het 1/3 van de prijs,
in
dat
die
scheelt
zin.
Gewoon. Ik bedoel, in Nederland betaal je gewoon 1,5 keer zoveel als in Duitsland. Daar komt
ja,
het
maar dan,
op neer.
Maar dan slaan toch gewoon die accijnsen, die slaan toch gewoon op een gegeven moment de walkeert op het schip. Dat is een retorische vraag, Chris.
Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog steeds in Nederland gewoon rookwaren kopen en die dat gewoon wel moeten betalen. Dus het werkt eigenlijk vrij aardig. Alleen ja, de opbrengst zou nog hoger kunnen zijn, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou ja, Huub die rookt, Huub Bellemakers rookt gemiddeld 5 pakjes in de week. Hij vertelde mij na afloop buiten hoeveel hij bespaart op jaarbasis.
Huub, jij bent een verstokte roker. Je haalt je sigaretten hier in Duitsland. Hoeveel rook je? En hoeveel bespaar je dan in Duitsland?
Ik rook natuurlijk altijd te veel. Maar ik heb even kijken. Zeg, als ik 5 pakjes per week rook. Nou, dat is in Nederland is dat 12,50 en in Duitsland is het 8,60 geloof ik. Nou, als je dat op een heel jaar doorrekent, kom je ongeveer uit op een 3200 euro in Nederland, wat je zou kwijt zou zijn. Als ik het allemaal in Duitsland koop, dan zou ik ongeveer 1000 euro besparen, maar dan zou ik ongeveer 2200 euro kwijt zijn.
En jij koopt alles in Duitsland, al jouw sigaretten?
Nee, niet alles, want ik krijg... Soms komt het zo uit dat ik in Nederland kom, maar als we in Duitsland boodschappen gaan doen, dan sla ik wel goed in, Jan.
Ja. Ja, ik weet niet.
Nou,
ja, okay, ik zal zeggen.
Wat vond ik nu zeggen?
Wacht, ik vraag
wat
je
wil
wat.
Je dat ik nu zeg?
Ik ga je wat vragen en dan mag je antwoorden, ja? Nou, Chris, je hoort het van Huub Bellemakers. Wat vind jij hier nou van?
Ik vind het eigenlijk gewoon heel logisch. Ik bedoel, kijk, iedereen zeurt altijd zo over de Europese Unie. Ik zal er graag ook een beetje educatief element inbrengen. Iedereen zegt dat van de Europese Unie dit en de Europese Unie dat. Maar ik bedoel, dit is nou de Europese Unie. Geen grenscontrole, open markt. Iedereen kan dingen in Duitsland kopen. Iedereen kan het naar Nederland brengen. En dat heeft dus, ja, dat heeft zo zijn voordelen. Je vraagt je gewoon alleen af, moet dat met die supermarkt in Nijmegen en in Enschede en in ja, allerlei andere grensplaatsen. Zouden die nog überhaupt... Ja, producten. Dit soort, de supermarkten mogen natuurlijk geen rook
meer verkopen. Nee, maar ja. Het is wel bekend trouwens dat de tabakshandel last heeft in de grensstreken.
Ja, dat lijkt mij wel dat die last hebben.
De hoge accijns in Nederland en de lage in Duitsland.
Die klagen daar waarschijnlijk
ja, die klagen daar heel veel over. Krijg ik wel eens mailtjes, persberichten zelfs.
Natuurlijk ook de grote vraag is natuurlijk of het überhaupt helpt om accijnzen te heffen. Want je kan ook zeggen, ze hebben het inmiddels zo duur gemaakt. Ik bedoel, 8 euro voor een pakje sigaretten is nog steeds heel duur.
Ja, maar je kan niet. De accijns geldt voor het hele Koninkrijk. Dat is voor het hele Nederland.
Zeker.
Je kan niet zeggen, nou, dat doe Limburg maar niet.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Zo klinkt werkt heel het logisch, niet. Klinkt het. Ja.
Maar goed, we gingen vervolgens de supermarkt in. Wat hebben wij nou gedaan, mensen thuis? Kijk, wij wilden de proef op de som nemen. We gaan even kassaatje spelen.
Ja, dat,
want
ja.
We hebben vorige week boodschappen gedaan. Ik ben naar de Albert Heijn geweest bij mij om de hoek. En we hebben 21 willekeurige producten genomen. Wel allebei hetzelfde.
Nou, niet helemaal willekeurig. Even als een beetje. Ze staan trouwens allemaal op onze website. Dus daar kunt u ze lezen. Dat is duitslandpodcast.com. Ja. Dat gaat dus bijvoorbeeld over gewoon een grote pot appelmoes.
Ja.
Roodmerk, koffie, een deodorant spray, een fles afwasmiddel, 6 eieren.
Fles cola.
Krieltje staat erbij. Een luxe chocoladetablet. Een Coca-Cola.
Ga je
ze
nou toch allemaal opnoemen?
Nee. Nou, dit is maar de helft. De andere helft moet u maar op de website lezen. Okay. Dus dat zijn allemaal dingen. Ik bedoel, het zijn geen hele rare producten. Het zijn gewoon dingen die mensen nodig zouden kunnen hebben.
Ik heb ze in de Albert Heijn gekocht. Ja. En die 21 producten, die kwamen neer op 80,87 euro.
Ja, soms is dat overigens herberekend omdat het afweek van de hoeveelheid in Duitsland. Maar dit is wat je daar omgeeft.
Dit is wat ik heb uitgegeven bij de
Nederland
Albert Heijn.
Dat. En nou zijn we dus vandaag bij de Rewe geweest. De Rewe is dus een soort Duitse Albert Heijn. En wat... Ja, ik vind eigenlijk, het komt redelijk luxe over.
Ja.
Het is echt een nette supermarkt. Misschien is hij wel, ik vind het eigenlijk wel ietsje netter nog dan...
Hij is ietsje chiquer.
Hij is ietsje chiquer. En wat heb je dan voor datzelfde hoeveelheid producten betaald?
Ik heb voor dezelfde producten betaald bij de Rewe, de Duitse Albert Heijn, 67,73 euro.
Dus met andere woorden, je hebt 13 euro bespaard.
13,14 euro heb ik bespaard bij de Rewe op dezelfde producten.
En dat is best wel veel. Dat is ongeveer een zesde. Is
ja,
dat.
Ik vond dat wel schrikken. Want het is inderdaad... kijk, dan kun je zeggen, goh, wat is die Albert Heijn toch duur? En de Albert Heijn is natuurlijk in dat segment bijna monopolist in Nederland. Zeker hier in Amsterdam.
Zeker,
komt overal de Albert Heijn tegen.
Dat klopt. Ik vond het verschil ook veel. Ik had het eigenlijk niet verwacht.
Nee, wat had jij verwacht dan?
Ik dacht eigenlijk van, het is een beetje onzin.
In welke zin?
Dat hele boodschappen doen is een beetje onzin. Want kijk...
Marcel van Roosmalen heeft er zelfs
een reep
over
gemaakt. Ja, maar het is ook een beetje een soort hype dat iedereen zegt van... Ja, maar je moet naar Duitsland voor die boodschappen. Dat ik denk van, ja, weet je, de alcohol en het rookwaar... Dat zal best vanwege die accijnzen, dat zal best een groot verschil zijn.
En de benzine.
En het is een groot verschil.
En de benzine.
Zeker. Maar je vraagt je toch af van ja, hoe kan het? Zou het nou echt zo zijn dat als je gewoon dagelijkse boodschappen neemt? Ik bedoel, in Duitsland heb je ook lage inkomens en hoge inkomens. Dat is toch een beetje een vergelijkbaar land als Nederland. Je verwacht eigenlijk niet dat verschil zo groot is.
Nou, Duitsland is in bepaalde opzichten ook wel economisch nog wel achter of armer dan Nederland. Maar daar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar waar het op neerkomt, is dat het gewoon veel goedkoper was. Maar interessant wel, is dat jij hebt boodschappen bij de Lidl bij jou in de pijp om de hoek gedaan.
Om de hoek zit een Lidl, daar ben ik geweest en heb ik dezelfde product gekocht. Overigens, er is wel één product. Krieltjes, dat bleken ze wel bij de Lidl te hebben, maar niet in Duitsland.
Nee, krieltjes kennen ze niet.
Dat kennen ze daar niet. Maar ik heb daar bij Lidl voor die 21 producten heb ik €35,98 betaald.
Oké, okay, nou dat is sowieso veel minder dan in de Albert Heijn.
Nee, voor de helderheid, dat is dus weer die koffie en nou ja, al die producten waar we het net over
hadden. Ja, overigens bij de Albert Heijn heb ik alleen maar A-merk gekocht en jij hebt
de goedkoopste. Ja, jij hebt wel duur. Ik vond het wel, jij had wel expres de dure
maar
producten.
Ik heb ook de A-merken in de Rewe gekocht.
Nee, het klopt wel, maar het was wel echt duur.
Ja, en dus, jij hebt gewoon de allergoedkoopste in de
Ik ben voor
Lidl
de goedkoopjes gegaan. Het enige wat niet goedkoop was, was de cola, want ze hadden alleen maar Coca-Cola. En ik ben dus vandaag geweest bij de, dat was dus jammer, de Lidl zat niet in Kranenburg. Ik moest kiezen tussen de Aldi en de Penny. En ik dacht, nou, dan doen we natuurlijk de Penny, want dat geeft natuurlijk toch een echt Duits onbekend gevoel. En dat is ook een soort discount supermarkt. Die heeft dus een beetje een look en feel als de Aldi de Lidl. En daar heb ik betaald €39,78. En dat
niet
is dus
waar.
Iets meer dan 3 euro meer.
Ga weg.
Ja, maar dat is wel interessant.
Je hebt meer betaald.
Ja, maar ik vind daarbij denk ik het verschil is te klein. Ik bedoel, het is ongeveer hetzelfde. En wat natuurlijk veel interessanter is, is welke verschillen zitten er nou in die bonnetjes? Dus als je nou gaat kijken naar van er is een verschil.
Ga je kijken naar de producten.
Waarom dan is op productniveau is af en toe opeens de paprika's bij de Penny zijn waren een euro duurder dan bij de Lidl. Dus dat verklaart al één van deze 3 euro's.
Ah.
En dat is ook nog een vers product, dus dat is ook nog een beetje afhankelijk
maar
van de
ook,
veiling.
Aardappels en bananen. En wat hadden we nog meer?
Ja,
van vers...
die doen dan weer ongeveer hetzelfde. Die bananen die schelen 6 cent. En dan zijn ze met de Lidl 6 cent goedkoper dan bij, of duurder dan bij de Penny. Dus ja, ik weet eigenlijk niet zo goed.
Kijk, waar het zit.
Ja, ik vond het in dit geval vond ik het niet zo duidelijk waar nou precies. Ja, ik bedoel, de appelmoes is ook veel duurder. De
maar wacht
een
even,
euro duurder
zat het
daar
niet in het wc-papier? Want we hebben ook wc-papier gekocht.
Nee, dat is 9 cent verschil tussen de 9 cent goedkoper bij de Penny voor 8 rollen, omgerekend overigens, dan bij de Lidl.
En wij Nederlanders houden van wc-papier inslaan, we hebben een coronatijd gezien.
Dat klopt. Dus ik denk eigenlijk, kijk, als je nou er een soort dagtaak van maakt om te weten van, nou, wat kosten nou al die producten? Dan kun je inderdaad heel goedkoop uit zijn. En als je dan toch voor je rookwaren, je benzine en je bier naar Duitsland gaat, omdat je daar min of meer de garantie hebt dat het veel goedkoper is, dan zou je daar op zich ook meteen, want ik bedoel, de Rewe is er dan naast en de Penny ook. Dan kun je daar natuurlijk op zich wat producten kopen die gewoon goedkoper zijn dan in Nederland. Dat is
ja,
zo.
Dat klopt. Maar je moet eigenlijk dus gaan om de producten en niet om boodschappen aan zich te doen, want dan kun je eventueel duurder uitkomen. Dat
nou,
is wat jij zegt.
Wat ook interessant is, bijvoorbeeld, de goedkoopste shampoo bij de Penny, die is overigens echt, dat is echt andere shampoo dan bij de Lidl. Bij de Penny kwam ik op €1,95.
Okay.
En bij de Lidl op €0,54. Dus dan, ja, dan zit ook alweer een euro verschil.
Ja, maar kijk, dat is het grappige eraan. Kijk, dan is dat dit wordt,
ja,
een,
dit.
Sorry mensen, dit wordt een beetje een semantische discussie, want het punt is, wat voor shampoo koop je dan?
Maar dit is natuurlijk
en,
het punt.
En jij wil, kijk, ik heb een merk shampoo van Yves Rocher, die gebruik ik heel graag, al jaren. En jij wil de goedkoopste van de goedkoopste. Jij zou dus nog afwasmiddel in je haren doen.
Nou, dat is voor een deel is dat natuurlijk waar. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, kijk, je kunt bij de Lidl in Nederland al zo'n goedkoop shampoo krijgen. Ja, moet je überhaupt dan nog nadenken over. Want
ja, maar ik ga er wacht even. Ik ga er even van uit dat Nederlanders shampoo gebruiken. Een merk shampoo liever willen. Want je hoort iedereen over die shampoo. Shampoo is in Nederland merk shampoo dan. Is behoorlijk duur, ook bij het kruidvat.
Maar dat is bij die shampoo, maar kijk, dat is
maar
dus
die shampoo, die merk shampoo die ik in Duitsland heb gezien, die was goedkoper.
Ja, maar dat is dus het hele punt. Je moet dus eigenlijk naar al die afzonderlijke prijzen kijken, want wat jij zegt is dus waar. Bij de goedkope shampoo kun je beter naar Nederland. Of maakt het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit, want je zit sowieso een heel laag prijs. Maar als je een merk shampoo wil, dan moet je wel naar Duitsland, want dan is het verschil opeens heel groot. En dat was bijvoorbeeld bij de deodorant, was dat ook zo.
Ja, want de deodorant in Nederland, we hebben het over Axe, gewoon zo'n busje, weet je wel.
Zo'n busje wat iedereen gebruikt.
Zo'n busje kost in Nederland €7,50, maar in Duitsland de helft van de prijs.
Ja, dus het kan wel.
En nog een leuke, cola.
Ja.
Drink jij graag cola?
Ik krijg heel graag cola. Wat is het verschil?
Ik drink ook een cola zero, maar niet te veel. Dat scheelt een euro. In Duitsland is de cola dus €1,89, terwijl die in Nederland €2,89 is. Dus je betaalt in Nederland voor 1,5 liter cola, gewoon cola.
Gewoon een euro meer.
Een euro meer.
En je vraagt je natuurlijk af waarom.
Nou, er waren mensen die sloegen heel veel flessen cola in daar. En dan denk ik gewoon, waarom drinken Nederlanders zoveel cola? Maar dat is een ander verhaal.
Ja. Misschien moet het aan iemand vragen.
Ja, maar goed, dat zit aan het begin van de uitzending. Uiteindelijk waren onze tasjes vol, onze mandjes vol. En toen zijn we weer naar de auto teruggelopen. En daar kwamen we Huub tegen. En Huub die was gewoon fantastisch blij. En die vertelde ook hoeveel hij op maandbasis allemaal wel niet uitspaart.
En hoeveel bespaar je daar nou mee?
Ja, ik denk in totaal dat je, als we één keer de maand gaan, dan denk ik in totaal wel rond de 150, 200 euro bespaar.
Op maandbasis?
Op maandbasis, zeker als we ook nog allerlei drogisterijartikelen doen. Ja, scheermesjes, badschuimen, gewoon hele simpele dingen.
Shampoo.
Shampoo, allemaal dat soort dingen zijn gewoon echt meer dan helft goedkoper. Dus dan tikt het echt aan, zeker als je reductie neemt.
Ben je blij dat je in Nijmegen woont?
Ik ben sowieso blij dat ik in Nijmegen woon. En dat het dan in dat Kranenburg om de hoek is, is ook extra leuk natuurlijk. Want dat is wel heel handig, want je bent in de drie kwartier ben ik op en neer.
Nou ja, dat was Huub Bellemakers. En we danken hem voor de medewerking aan deze prachtige.
Maar ja, hij wilde ook gewoon heel graag mee, want hij wilde gewoon goedkoop hier, goedkoop rook waren. We gaan nu naar de rubriek Bellen met de buren.
Daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen.
Ja, met Margriet.
Ja, Margriet Brandsma, oud-correspondent in Duitsland. Doe jij zelf wel eens boodschap in Duitsland, Margriet?
Zelden, sinds ik er niet meer woon. Ik woon nu zelf in de Randstad en dan heb ik het toch echt niet voor over om even helemaal naar Duitsland te rijden om boodschappen te doen. Want ja, er zijn natuurlijk wel verschillen, maar zo groot dat je denkt van nou, ook vanuit Amsterdam rijd ik regelmatig naar Duitsland om boodschappen te doen. Nee, dat loont niet volgens mij.
Maar kun je begrijpen dat er Nederlanders uit de Randstad zijn, uit West-Nederland, die de auto pakken of in een bus naar Duitsland gaan om toch boodschappen te doen?
Ja, die kopen misschien heel veel sigaretten en heel veel drank. Want met name dat soort producten, hè, dus de producten waar in Duitsland de accijnzen veel lager zijn. Ja, natuurlijk, je bent al goedkoper uit, maar het kost je ook de reis en het kost je ook de tijd om er naartoe te gaan. Dus,
en de brandstof.
Dat is voor mij een reden om het niet te doen. En de brandstof natuurlijk, ja. Nou, goed, brandstof zorgt dat je tank half leeg is en tank in Duitsland. Want ook brandstof is in Duitsland vanwege lagere accijnzen ook goedkoper. Ja.
Kun je ons vertellen, de inflatie in Nederland die gaat maar niet omlaag. Die blijft hoog. Terwijl in de landen om ons heen is het anders. Maar als je dat nou vergelijkt met Duitsland, hoe moeten we dat macro-economisch zien?
Nou ja, kijk, in Duitsland is de inflatie natuurlijk ook absoluut een factor. Maar als het gaat om die goedkopere boodschappen in Duitsland, ja, dan moet je natuurlijk vooral kijken naar, als je wilt weten van hoe komt dat nou dat die boodschappen in Duitsland zoveel goedkoper zijn. Ja, kijk, een veel grotere afzetmarkt, hè, dat scheelt meteen al. Supermarkten in Duitsland kopen veel groter in dan de Nederlandse. Mm-hmm. Er is meer concurrentie onderling tussen supermarkten in Duitsland. Wij hebben eigenlijk maar 2-3 echt grote ketens. In Duitsland zijn dat er veel meer. Wat ook wel een rol speelt, is dat wij zijn koopjesjagers. En daar spelen in Nederland supermarkten heel erg op in. Albert Heijn met de bonuskaart en andere supermarkten. Elke supermarkt in Nederland heeft wel zoiets. Mm-hmm. Dan zijn er een paar producten opeens goedkoop. Maar dat betekent wel dat andere producten vrij duur zijn om dat systeem van bonuskaart en dergelijke te kunnen bekostigen. Dat speelt in Duitsland veel minder. In Duitsland zie je veel meer dat producten continu lager geprijsd zijn dan in Nederland.
En is dat ook omdat de mensen in Duitsland een lager loon zouden hebben? Of heeft dat daar niks mee te maken?
Nou, ik denk dat als het niet uit zou kunnen in Duitsland, dan zouden de prijzen ook hoger zijn, schat ik zomaar in. Dus volgens mij speelt dat niet echt een hele grote rol. Het heeft vooral met die factoren te maken die ik zojuist opzonde. En ja, wat mij altijd wel opviel toen ik nog in Duitsland woonde in Berlijn, was ook dat Duitsers altijd, nou ja, of altijd, maar heel groot boodschappen deden. Zelfs in de supermarkt bij mij om de hoek. Ja, waar ik dan naartoe ging 2-3 keer in de week om de dingen te halen die ik nodig had. Om te kunnen eten en drinken en dat soort dingen. Maar toen zag ik voortdurend Duitsers waarvan ik dacht, nou ja, die slaan in voor 3 weken. Misschien dat het goedkoper is op die manier. Dat ze er ook op die manier meer mee bezig zijn. Maar dat vond ik wel een verschil in het koopgedrag.
Ja, wat mij altijd opvalt in Duitsland is dat omdat op zondag de winkels dicht zijn, dat je op zaterdag nog steeds die drukte hebt die wij vroeger tot in de jaren 90 ook hadden.
Ja, klopt.
Waarschijnlijk nog wel herkend. En dan moest je op zaterdag echt voor 4:30 moest je in de winkel zijn, want anders was je te laat. En dan kon je wachten tot maandagochtend.
Ja. En als je op het platteland woonde, vaak al om 12:00, 1:00, hè, gingen ze dicht.
Klopt.
Dat is natuurlijk wel veranderd. Zeker in de steden zijn intussen supermarkten ook wel open op zondag, maar op
in
het
Duitsland.
Platteland. In Duitsland, ja, op het platteland is dat nog altijd wel anders, hoor. Dus dan moet je er echt wel rekening mee houden, inderdaad.
Ja.
Als het weekend nadert.
Ja. Vind je boodschappen doen in Duitsland leuker dan in Nederland?
Een leuke vraag, vooral. Ik vind boodschappen doen sowieso niet echt leuk. Het is een noodzakelijk kwaad wat mij betreft. Kijk, als je in Duitsland, maar überhaupt in een ander land boodschappen doet, is altijd wel leuker dan naar je eigen buurt super te gaan. Want het is altijd leuk om te kijken van welke producten hebben ze hier. In Duitsland viel mij ook altijd wel op dat met name Duitse producten zo'n stuk goedkoper waren vaak dan de rest. Hè. Als je echt goedkoop boodschappen wilde doen, dan moest je echt kijken naar, nou, heeft Duitsland hier ook een eigen merk van? Wat ook altijd, dat vond ik dan in Duitsland ook wel leuk om te doen. Om naar zo'n zo'n kruidenier, naar zo'n drogist te gaan. Hè. Daar heb je ook meerdere grote ketens van in Duitsland.
Klopt.
Ik heb me echt wel over verbaasd hoe goedkoop die zijn nog altijd in vergelijking met dat soort winkels in Nederland.
Ja, maar het lijkt wel alsof er een soort van trend gaande is onder Nederlanders. Hè? Want wij waren daar dus in Kranenburg, net over de grens met Duitsland. Daar heb je een heel winkelcentrum speciaal ingericht voor de Nederlanders. En het staat daar helemaal vol met auto's met gele nummerborden. Het aantal auto's met witte nummerborden, Margriet, er zijn er ooguit 1 of 2, die kun je op 1 hand tellen. En het stikt daar van de Nederlanders. Je hoort ook niet alleen maar mensen zeg maar uit de streek, maar ook mensen uit de Randstad. Is dit nu een hype, denk jij? Of is dit een blijvertje dat boodschappen doen in Duitsland? Hoe zie jij dit?
Nou, ik denk dat zolang boodschappen doen in Nederland toch echt behoorlijk prijzig is. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren wel geworden. Hè? Je noemde zelf net ook al de inflatie. Ja, ik denk dat het zolang dat in Nederland zo is, zal dit denk ik wel zo blijven. Het is natuurlijk ook niet voor niks. Jullie waren dan in Kranenburg, maar je ziet het ook wel natuurlijk in Kleve. En net over de grens, dat het voor dat soort plaatsen vaak heel aantrekkelijk is om zich te storten op de Nederlandse consument. En nogmaals, zolang die prijsverschillen zo groot blijven, zal dat denk ik voor Duitse grensplaatsen heel aantrekkelijk blijven. Zeker als het gaat om de consument in Nederland die niet ver van de grens loopt. Jullie waren dus in Kranenburg, maar wel in het weekend. En ik kan me dan voorstellen dat zo'n weekend ook interessant is om naar Duitsland te gaan voor mensen uit het westen van het land. Kijk, als je meer bij de grens woont, dan kan je elke weekdag heel makkelijk even goedkoop boodschappen doen in Duitsland.
Ja.
En ja, daarom denk ik dat het zeker voor Duitse grensplaatsen interessant blijft voorlopig om zich op de Nederlandse consument te richten.
Een tijdje geleden was Jesse Klaver wel eens, die maakte dan wel eens filmpjes in Duitse supermarkten volgens mij. En die zei dan van kijk, het is hier allemaal veel goedkoper en waarom zijn die Nederlandse prijzen nou zo hoog? Dat levert natuurlijk toch een beetje de vraag van is hier nou iets aan te doen? Dus hè, die verschillen, kunnen we daar iets mee? Of is dat gewoon iets wat we moeten accepteren en ja, dan blijft het zoals het is?
Nou, ik denk dat we daar in Nederland wel iets mee kunnen. Namelijk veel nadrukkelijker ook zeg maar de concurrentiestrijd bij supermarkten aanwakkeren. Wij gaan eigenlijk met z'n allen, ik wil niet zeggen naar 1 specifieke supermarkt, maar wel heel veel. Ik denk dat als je dat is een van de factoren die maakt dat het in Duitsland zoveel goedkoper is. Hè? Veel meer concurrentie onderling tussen de supermarkten, die is er in Nederland veel minder. En ik denk, ik noemde dat in het begin ook al even, ik denk dat we minder koopjesjagers moeten worden. Minder is zo van, we willen met z'n allen die goedkope bonusproducten van de Albert Heijn. Maar, want dat maakt andere dingen weer zoveel duurder. Dus er zijn wel wat dingen die je als consument zelf in de hand hebt. En als we dat met z'n allen zouden doen, ja, misschien dat er dan iets verandert.
Maar dan hebben de Duitse supermarkten, zeker in de grensstreek, een probleem, Margriet.
Ja, die zullen daar niet blij mee zijn. Tegelijkertijd, ik denk dat je het in Duitsland boodschappen doen is ook een uitje. Dat moet je ook wel bedenken. Hè? Nog even los van het feit dat, ja, dat dat goedkoper is.
Nou, dankjewel voor deze toelichting, deze verheldering. Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dag.
Dat was Bellen met de Buren met Margriet Brandsma, voormalig correspondent van de NOS in Berlijn.
Ja, en nou ja.
En tegenwoordig woont ze dus in Nederland en niet meer boodschappen doet in Duitsland.
Ja, en je kan haar vinden, want ze geeft ook lezingen. Daar gaan we ook een keer een bericht van doen. Ja, en dan komen we aan bij de cultuurtips.
Ja, nou, ik zou zeggen volkscultuur in Duitsland. Als u nou na deze uitzending is er natuurlijk maar één soort tip mogelijk. Namelijk als u nou in de buurt van de grens bent, dan zou u natuurlijk ook zelf in Duitsland kunnen gaan winkelen. Dat kunt u in ieder geval doen in Kranenburg.
Ja.
Daar is dus een heel mooi winkelcentrum waar u alle goedkope winkels van Duitsland bij elkaar kunt vinden. En ongetwijfeld ook op andere plekken aan de grens.
Ja, er zijn heel veel plekken aan de grens. Van Heiligerlee in Groningen helemaal tot aan Vaals in Limburg. Je kan eigenlijk overal de grens over boodschappen te doen. Maar wat ook kan, en dat was wel grappig, en dat is dus de cultuurtip eigenlijk van deze week. Dat is dat je currywurst kan eten in de grensstreek. En wij kwamen op een soort van imbies uit. Een snackbar-achtig ding. En dat heet Curry Q. Met een Q erachter. Speisen und Getränke. En die Curry Q, dat is een eigen merk. Je kan ook daar zelf de worst kopen, curryworst.
Kunt je ook gewoon in een wekpot
heb ik
voor
één.
Thuis.
Ja. En die kun je vinden, die winkels, om te eten in Goch, in Kleef, in Kevelaar, in Hofmannallee, Grootsestrasse en Uerdingen. Dat zijn allemaal plaatsen ten oosten van Nijmegen. Dus wie in Nijmegen en Noord-Limburg woont, die kan daar naartoe.
En we hebben het voor u uitgetest. Heerlijke curry was daar. Het was heerlijk.
Ik vond de currypoeder die erop ging, vond ik erg lekker.
Het was heel raar. Met nogal apart currypoeder. En nogmaals, u kunt het ook daar kopen voor thuis in een wekpot. Een paar euro kunt u er ook thuis van genieten.
Ja, we zijn nog niet aan het eind gekomen, Chris.
Want?
Nou, weet je nog het vorige uitzending? Oh, ja. Toen hadden we een prijsvraag. Ben je dat nou weer vergeten? Ga
ja,
weg.
Dat was dat bijna vergeten. Vorige keer hadden wij een soort prijsvraag over waar de grootste kerstboom van Duitsland stond.
Ja, en dat komt omdat we hebben op de kerstmarkt van Aken een mok meegekregen toen we glühwein dronken. En zowel ik als cameraman als David hebben ons mokje meegenomen. En jij wilde hem niet hebben.
Nee, ik wilde hem niet hebben. En daarom hebben we hem verloot.
Ja, en we hebben hem eigenlijk weggegeven. Weggeven actie, prijsvraag. En inderdaad, de vraag was, wat is de grootste kerstboom van Duitsland? Waar staat hij? En het antwoord is, waar staat hij? In Dortmund. Nou, er was iemand die zich meldde. Overigens, we hebben echt heel veel reacties gehad. Maar de eerste die zich meldde, dat was Wijnand Marshall uit Apeldoorn. Nou, beste Wijnand, bedankt voor jouw snelle antwoord. En jij krijgt hem. Hij gaat naar jou toe komen.
Hij komt naar Apeldoorn toe.
Hij gaat naar Apeldoorn.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Duitsland-podcast. Dit was aflevering nummer 7.
Ja, en nou ja, wil je nou meer weten, abonneer je dan. Je kan je abonneren op Spotify, op ons Spotify-kanaal of op mijn YouTube-kanaal. Dan krijg je iedere keer als er een nieuwe Duitsland-podcast is een melding. En ja, deze podcast kan niet gratis gemaakt worden, helaas.
Daarom vinden we het leuk als je doneert. Dat kan je doen via www.bunk.me/Duitslandpodcast. Wij zijn er iets sneller dan binnen 2 weken, omdat deze een beetje verlaat was. En dat wordt een ontzettend leuke uitzending, maar we verklappen nog niet waar we naartoe gaan.
Nou, nee, dat klopt, maar wel een kleine hint.
Het is iets met zang.
Ja, met zang.
Dag.
Dag.